Welkom bij de podcast van de Kennis van U. Mijn naam is Karin van den Boogaert. Het is de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van ons land, de Spinoza-premie. En in deze podcast bezoek ik de vier winnaars van dit jaar. Hoe is het nou om zo'n prijs te winnen? Hoe word je een topwetenschapper? En wat gaan de winnaars doen met het geld, dat bedrag van 2,5 miljoen euro? Vandaag ben ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen en spreek ik met hoogleraar experimentele interne geneeskunde en infectioloog Mihai Netea. Het is Roemeens, hè?
Dat klopt. Mijn achtergrond is Roemeens, dus ik ben 20 jaar geleden in Nederland gekomen.
Hoe is het dan om als Roemeen zo'n prestigieuze Nederlandse prijs te krijgen?
Het is geweldig. Natuurlijk, gezien het feit dat de helft van mijn leven, min of meer, bijna nu, in Nederland ben geweest. Ik kan zeggen, ik ben inderdaad Roemeen als achtergrond, maar een beetje ben ik ook Nederlander. Dus dat is niet zo erg, denk ik, dat ik dat win.
Nou, hartelijk gefeliciteerd in ieder geval. Meneer Netea, of mag ik gewoon je zeggen?
Natuurlijk.
Doen we altijd in deze podcast, dus daar ben ik blij om. Want ja, ik durf een Spinoza-premieprijswinnaar bijna geen je te noemen, maar ik doe het lekker toch. Is het doorgedrongen?
Langzaam wel. Maar in het begin was inderdaad een heel grote verrassing. Natuurlijk is het ook een heel grote eer. Dus ik was heel blij. Bijna niet te geloven, maar natuurlijk moet je wel geloven als belangrijke mensen tegen jou zeggen dat je dat gewonnen hebt. Dus nu langzaam wel is binnengedrongen. Nu begin ik even te denken. Het is een verantwoordelijkheid om zoiets te krijgen. Wat ga je doen met zoveel geld? Het is een verantwoordelijkheid tegen de maatschappij, tegen de andere mensen die eigenlijk belastingen hebben betaald om dat mogelijk te maken.
Nou, dat is wel heel goed dat je dat realiseert, denk ik. Dat is denk ik ook heel belangrijk, maar je vaart natuurlijk gewoon ook je eigen koers. Je bent als veelzijdig wetenschapper actief op vele verschillende onderzoeksterreinen. En daarom zijn er ook een heleboel redenen waarom MEO je de Spinoza-premie heeft toegekend. Maar misschien wel de grootste reden voor de prijs is de prestaties op het gebied van aangeboren immuniteit. Kan je uitleggen, kort, want we gaan daar straks nog meer dieper op in, waar het dan over gaat?
Ja, natuurlijk. Dus afweersysteem is zo gebouwd dat in de eerste uren of dagen na een infectie bepaalde cellen, bepaalde witte bloedlichaampjes geactiveerd worden, dat de infectie doodgemaakt is. Als dat niet gebeurt, dan worden andere soorten witte bloedlichaampjes geactiveerd. En die is de zogenaamde adaptieve of specifieke immuniteit. Dat is heel specifiek, heel belangrijk, maar het is ook wat langzamer. En door de samenwerking tussen deze twee vormen van de afweer worden we beschermd tegen infecties.
En wat onderzoek je dan specifiek?
Ons onderzoek is vooral hoe precies herkent de witte bloedlichaam in de eerste minuten en uren na een infectie, hoe precies herkent die een micro-organisme, een bacterie of een virus? Hoe weten ze dat er een bacterie daar binnen is gedrongen en niet een andere onschuldige cel van je eigen lichaam? Dat doen we vooral.
Eigenlijk ben je een soort detective?
Dat klopt. We moeten herkennen wie is de indringer, wie is de crimineel eigenlijk. En we doen onderzoek naar de methoden die gebruikt worden om deze indringers te herkennen.
Heel interessant. Daar willen we zo meteen heel veel meer over weten. Maar eerst nog even dit. Wil je reageren op deze uitzending? Mail dan naar dekennisvanu@ntr.nl of gebruik hashtag DKVN. En ben je fan van onze podcast? Laat hem dan beoordelen. En laat een beoordeling en recensie achter in iTunes. En deel hem vooral ook met vrienden. Ik praat met Spinoza-premie winnaar Mihai Netea. En waar was je toen je dit nieuws hoorde?
Ik was toen in Amerika. Ik was trouwens bij een wetenschappelijke conferentie. Ik was tijdens een sessie en ik werd gebeld. Ik heb mijn telefoon altijd op stil. En dat doe ik bijna nooit uit. Alleen als ik moet praten, dan is het uit. Maar ik doe nooit uit, omdat er kan iets thuis gebeuren. Dus dat wil ik even weten. Dus nu voelde ik de telefoon eigenlijk in mijn zaak. Dus dan ging ik naar buiten, nam ik aan. Dat was professor Engelen van NWO. En toen heeft hij mij de goede nieuws gegeven. Dat was een grote verrassing en ik was natuurlijk heel erg blij.
Wist je echt helemaal van niets? Waren er helemaal geen aanwijzingen?
Nee, op dat moment absoluut niet. Omdat dit is volgens mij heel geheim gehouden. Dus omdat het is wel Ja, een beetje jammer als je dat weet en opeens niet wordt. Dus de mensen zorgen wel dat je dat niet weet. Dus dat is wel goed, denk ik.
En hij vertelde het dus. En wat denk je dan op dat moment?
Dat is een goeie. Dat denk je, oh, dat is fantastisch. Dat ben je heel blij. Dat voel je meer dan je denkt in feite in de eerste minuten en bijna in de eerste dagen, zou ik zeggen. Ik was heel blij. Ik belde meteen mijn familie en zo. En verder niemand, omdat dat mocht niet. Maar het is vooral in de eerste moment is een gevoel van vreugde meer. En ja, ik vond dat een heel grote eer is. Dus dan ben je ook heel dankbaar aan alle mensen die jou geholpen hebben tijdens de jaren dat je onderzoek hebt gedaan.
Want kan je uitleggen in hoeverre je het dan ziet als een eer? Is het een beloning voor al het werk wat je gedaan hebt? Een erkenning ook voor dat je goed bezig bent en dat het belangrijk is wat je doet?
Ik denk het is een erkenning dat de onderzoek die wij doen is belangrijk en dat moet verder gedaan worden. Ik denk dat, in feite is deze premie het resultaat van veel werk die wij in Nijmegen bij onze afdeling interne geneeskunde hebben gedaan. En ik had geluk gehad om heel veel fantastische collega's te hebben om samen dit te doen. Uiteindelijk is deze premie een erkenning van ons werk samen en het feit dat het cruciaal is om dit door te doen. Het is niet alleen maar een prijs wat heb je gedaan, maar het is vooral een kans om dat verder te doen en verder dichter bij de patiënt, in ons geval, dit onderzoek te brengen.
We hadden het er net aan het begin al even over. Je bent van Roemeense afkomst, hè? In Nederland terechtgekomen al een hele tijd geleden. En ik heb begrepen van Jos van der Meer, daar gaan we zo ook nog even naar luisteren, dat je daar wel een enorme strijd voor gevoerd hebt om hier te komen. Want je hebt geneeskunde eerst in Roemenië gestudeerd, hè? En toen?
Ja, dat klopt. Dus ik was student in Roemenië en toen, ik ben begonnen in 1986, maar dat was tijdens Ceausescu jaren in feite. En dat mochten wij niet naar buitenland. En toen in 1990, dus half jaar in feite na de val van de communisme in Roemenië, waren twee beurzen gekomen uit de Universiteit van Amsterdam om twee studenten te sturen naar een zomercursus immunologie in Amsterdam. Dan was ik een van die twee studenten. Er was een kleine competitie daar met mijn collega's. En toen kwam ik hier en toen ontmoette ik professor Jos van der Meer in Amsterdam. En toen ben ik een paar jaar als student voor stages van 2-3 maanden gekomen naar Nijmegen. Na een paar jaar, toen ik klaar was met de medische studies, heb ik de voorstel gekregen van professor van der Meer om wel naar Nijmegen te komen en promotieonderzoek te doen. En dat was een beetje strijd op het moment dat ik langer kon blijven. Tenminste, geld was het wel, maar uit Roemenië was het niet makkelijk een visum te krijgen om naar Roemenië te blijven, om in Nederland te blijven. Dus dat was een beetje moeilijk in het begin. Maar na een paar maanden was alles opgelost en toen werd het makkelijker.
Waar zit die drive dan om dit soort problemen te overwinnen? Hoe graag je dat dan wil?
Nee, ik wilde heel graag onderzoek doen. Dus dat was heel belangrijk. En Roemenië in de jaren 90 was net aan het herstellen na een vreselijke historische periode. En dat was moeilijk om onderzoek te doen. De geld moest besteden worden aan totaal andere dingen die eigenlijk belangrijker zijn op dat moment voor een land die net begint te groeien. Dus dat was niet mogelijk om te doen in Roemenië. Dus ik wilde heel graag onderzoek doen, dus dat moest ik ergens anders dat proberen te doen. Dus uiteindelijk moet je, als je dat heel graag wil, moet je vast bijten en doorgaan eigenlijk. Dan heb je weinig keus.
We zullen even naar Jos van der Meer luisteren wat hij daarover zegt. Hoe je hem in feite gestalkt hebt in al die jaren en hoe het goed gekomen is.
Nou, zo erg was het niet. Maar hij kwam naar mij toe en hij zei dat hij in mijn laboratorium wilde werken. En toen zei ik, ja, dat willen er heel veel. Dus waarom moet ik je nemen? En toen heeft hij echt laten zien dat hij doorzettingsvermogen had. En toen hebben we hem inderdaad in de zomer laten komen.
Hoe heeft hij dat laten zien?
door ten eerste naar Nijmegen te komen om zijn opwachting te maken in de tijd dat hij er nog was. Toen heb ik uitgebreid met hem gepraat. En door mij echt regelmatig op de hoogte te houden door middel van brieven, want in die tijd e-mail je niet, zeker niet met Roemenen. Door regelmatig brieven en kaarten te sturen hoe het ermee stond. En toen hij dus aan het eind van, vlak voor die zomervakantie, bleek geen beurs te hebben. Want ik had gezegd, ja, je moet dan wel een beurs aanvragen, want geld hebben we niet. Toen dat niet gelukt was, toen was ik eigenlijk wel overtuigd van zijn doorzettingsvermogen. Dat ik dacht van nou, die paar duizend gulden die we daarvoor nodig hebben, want we hadden toen nog guldens natuurlijk, die paar duizend gulden, om hier een Roemeen onderdak te geven, te verzekeren en te zorgen dat hij ook nog een paar proeven in het laboratorium kan doen. Die hoesten we wel op en dat geld heb ik toen ook inderdaad gevonden en hem laten komen. En dat was een gouden greep. Want al na een week kwam zijn directe begeleider, Willem Blok, die kwam naar mij toe en die zei van, zo'n student hebben we nog nooit gehad. En ja, daar kon ik mezelf ook heel snel van vergewissen, want hij kwam eigenlijk iedere dag even aan mijn kamer kloppen om zijn nieuwste resultaten te laten zien. En ook te overleggen hoe verder en wat we zouden doen.
Roemenië was toen nog geen onderdeel van de Europese Unie. Mocht hij hier gewoon blijven?
Nee, hij mocht in die zomers konden we hem natuurlijk wel herbergen. Maar toen we dachten van nou, hij moet hier eigenlijk promoveren. Toen kregen we de grootst mogelijke problemen met verblijfsvergunningen enzovoort. En ja, dat wil je eigenlijk allemaal niet weten. In welke bochten wij ons gewrongen hebben om zeg maar trucs te verzinnen om een Roemeen in Nederland te houden. En ook zijn vrouw, die intussen ook aan het promoveren was bij mijn naaste collega, collega Tien. Dus wij moesten werkelijk ons echt in bochten wringen. En we hebben regelmatig met veel verve verdedigd dat ze moesten blijven. En Nederland was toen zogenaamd nog niet zo xenofoob als nu. Maar het was wel erg. Het was echt verschrikkelijk moeilijk.
En hoe moeilijk? Heeft u illegale dingen moeten doen?
Ja, op het randje. Op het randje. Ik weet niet of ik op de radio moet zeggen wat we allemaal gedaan hebben.
Nou, nu mogen we dat misschien zeggen. Ja. Want hij is nu al lang Nederlander.
Nee, je kon het wel zo slim bedenken dat het door de mazen van het net heen ging. Waar ik me dan geweldig over op kon winden, was het feit dat bij wijze van spreken er in Rotterdam bij Feyenoord wel een Roemeense voetballer kon worden aangetrokken, waar moeiteloos een visum voor te krijgen was kennelijk. Terwijl als je een veelbelovende jonge wetenschapper probeert hier de wetenschappelijke kansen of de kansen te geven die hij voor de wetenschap moet hebben, dan stuit je tegen allerlei muren aan. En het is echt vreselijk geweest.
Het is geweest, maar het is gelukt. Alles voor de wetenschap.
Ja, dat is dankzij het feit dat Mihai nooit getwijfeld heeft of hij door wilde. En wij dat signaal, denk ik, altijd vertaald hebben in dan gaan we er ook voor.
Wat is er zo bijzonder aan zijn kwaliteiten?
Ja, hij is briljant. Hij heeft zulke fantastische ideeën. Hij heeft een hele brede belangstelling. Maar weet altijd weer die brede belangstelling in een briljante vraag te vertalen, die hij dan vervolgens ook nog kan omzetten in experimenten die doenlijk zijn. En hij is eigenlijk, denk ik, altijd bezig om te denken, wat kan ik hier nog verder aan onderzoeken?
Zijn jullie ook echt bevriend geraakt?
Ja, we zijn goede vrienden. We zijn, laten we zeggen, ja, er is een beetje een soort vader-zoon relatie. Dus dat is, hoe bevriend ben je met je vader? Maar zo ongeveer is het wel, ja.
En nu dan de Spinoza-premie, een heel belangrijke, prestigieuze prijs, de belangrijkste eigenlijk. Dat moet u ook heel blij en trots maken.
Ja, en zeker als je daar nog aan toevoegt dat hij ook dit jaar lid geworden is van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, wat ook maar voor weinigen weggelegd is, en ook nog lid geworden is van Academia Europea, de Europese Academie voor Wetenschappen. Dus het is wel een drieklapper, om het zo maar eens te zeggen. Maar de Spinoza is natuurlijk wel het allermooiste.
Dat was Jos van der Meer. En ik denk dat hij eens te meer blij is dat het allemaal gelukt is dat je naar Nederland bent kunnen komen. Je bent nu ook Nederlander.
Ja, ik heb een Nederlandse paspoort al 12, 13 jaar of zoiets, ja.
Had je zelf een inspiratiebron in de tijd dat je studeerde in Roemenië?
Ja, dat had ik wel. Zelfs voordat ik Jos van der Meer heb ontmoet, hoe kwam ik immunologie aan te doen? Ik was student tweedejaars geneeskunde in Roemenië en toen las ik eigenlijk een wetenschappelijk artikel van een heel beroemde wetenschapper, immunoloog in Amerika, Steve Rosenberg, die ontdekte interleukine 2 en hoe belangrijk zou dat kunnen zijn in kanker. En toen dacht ik, toen las ik en toen dacht ik, nou, dat is het. Zo wordt kanker opgelost. Natuurlijk, er zijn heel veel mensen die dat dachten, maar voor mij was het toch wel een heel belangrijk punt. Ik dacht, ik moet immunologie doen, ik moet cytokineonderzoek doen. En toen kwam ik naar Amsterdam en toen bij die cursus in Amsterdam was niemand die interleukine 2 in kanker deed. Dus uiteindelijk sprak ik met Jos van der Meer en die zei, ja, interleukine 2 is heel mooi, maar interleukine 1 is nog mooier. Dus dan gaan we infecties doen in een interleukine 1. En toen dacht ik, nou, dat is ook leuk.
En zo is het gekomen.
En zo is het gekomen, ja.
Had je die zomercursus nou ergens anders gedaan in een ander Europees land, dan was je daar blijven plakken misschien?
Dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Ja, als iemand mij gevraagd heeft in de jaren 90 bijvoorbeeld, toen ik nog niet naar Nederland kwam, dat ik ooit naar Nederland zou komen, dan zou ik gedacht, ja, dat is zeer onwaarschijnlijk. Ook omdat, ja, ik kende niemand in Nederland ten eerste. Dat is ook natuurlijk de taalbarrière, omdat ik kon Engels en Frans, maar helemaal niet Nederlands. Dus als Roemeen, ja, de Roemenen gaan studeren of onderzoek doen, vooral naar Amerika of Frankrijk. Dus dat was een bijzondere keus, laat maar zo zeggen, in Nederland te komen. Maar goed, leven neemt soms beslissingen voor ons en soms is alleen maar goed.
En je kon je vrouw meenemen, ook fijn.
Ja, dat is ook fijn. Ze is ook arts, ze heeft ook onderzoek gedaan en promotieonderzoek eerst. Tegelijkertijd met mij en nu is ze internist-endocrinoloog, dus alles komt goed uiteindelijk.
Is ze jaloers?
Wie?
Uw vrouw op die prijs?
Oh, nee, helemaal niet.
Ze is natuurlijk ook heel blij.
Nee, ze is ook heel erg blij, heel erg blij. We zijn een team in alles wat wij doen, dus dat is fantastisch. Ja.
Je zei net al even heel kort wat je doet, hè? Je bent heel veelzijdig. Vertel eens in wat voor onderzoek je zo al betrokken bent.
Nou, vooral als nummer 1 ben ik betrokken inderdaad in aangeboren immuniteit, in immunologieonderzoek dus. En ons eerste doel is om te begrijpen welke zijn de mechanismen die belangrijk zijn in de afweer tegen ernstige infecties. Dus bloedvergiftigen en zo. Dus dat is heel breed. Binnen dit onderwerp doen we heel veel onderzoek naar ernstige schimmelinfecties. Daar zijn we heel erg bezig mee. En door de ontdekking van de geheugen van de aangeboren immuniteit die wij de afgelopen paar jaren hebben gedaan, ben ik steeds meer betrokken ook in vaccinatieonderzoek. Vooral in vaccinatie tegen tuberculose, maar ook andere soort vaccinen. Dit is aan de immunologische kant. Maar ik kijk naar deze onderwerpen via verschillende manieren, via verschillende methoden. Het is de klassieke immunologische methode waar we experimenten doen met cellen in de reageerbuisje, waar wij ook soms bekijken in de patiënten, meten we verschillende dingen in patiënten. Maar ik werk ook om te kijken naar welke zijn de veranderingen, de verschillen in de DNA van verschillende mensen die maken dat iemand veel gevoeliger is voor een infectie dan iemand anders. Dus dat heet genetisch onderzoek. Dat doen wij ook.
En vergelijk je dan het DNA van verschillende mensen met elkaar? Hoe gaat dat?
Ja, dus we vergelijken bijvoorbeeld de DNA van mensen die heel veel infecties hebben en mensen die weinig infecties hebben, om te begrijpen welke zijn de verschillen die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor sommige van deze verhoogde gevoeligheid. We vergelijken tegelijkertijd ook populatie met elkaar. Dus we weten dat sommige populaties gevoeliger zijn voor bepaalde infecties. En dan vergelijken we de populaties met elkaar.
En dat kan populaties in Azië, verschillende continenten, ja. Of hoe gaat dat dan?
Ja, precies. Wij vergelijken populaties in Europa, West-Europa, Oost-Europa, Afrika, Azië. En we weten hoe deze populatie ontstaan zijn. We weten hoe de migratie van de mens is geweest. En we weten op welke plek welke soort infecties het belangrijkste bron waren van druk of selectie op de DNA van de mensen. En door alle deze informatie te verzamelen, dan vinden wij heel belangrijke mechanismen of heel belangrijke veranderingen die plaats hebben gevonden tijdens deze migratie van de mensen op verschillende continenten.
Dus je verdiep je ook in hoe die migratie is verlopen. Dat moet je dan ook weten.
Ja, absoluut. Dat doen wij ook. We hebben samenwerkingen met mensen die dit onderzoek doen. We vergelijken verschillende moderne populaties, zoals ik net verteld heb, op verschillende continenten, verschillende landen. Maar we vergelijken ook mensen in de geschiedenis. We doen ook onderzoek naar oud DNA van mensen die 10.000 jaar of zelfs 30.000 jaar geleden hebben gewoond. En we vergelijken die DNA met de DNA van de moderne mens. En we kunnen ook kijken hoe precies het immuunsysteem veranderd is in de duizenden jaren. Hoe dat geëvolueerd is over de druk van de infecties.
En kan je dan ook bijvoorbeeld verschil zien in het DNA van een Roemeen en een Nederlander? Of ligt dat nog te dicht bij elkaar?
Die zijn een beetje apart, maar die liggen echt heel dicht bij elkaar. Dus in feite alle populaties in Europa met een paar kleine uitzonderingen, die zitten heel dicht bij elkaar. We zitten een beetje verder van elkaar natuurlijk met mensen in Midden-Oosten of Azië en in Afrika. En vooral met Afrika relatief ver van elkaar. Maar de populaties in Europa, die zitten heel dicht bij elkaar.
En waarom is het zo belangrijk dat we die genetische verschillen dan kunnen ontdekken? Ook aan de hand van die migratie kunnen vaststellen wat het verschil is?
Nou, omdat stel maar dat wij een bepaalde gen zien we dat het veranderd is tussen de populatie tijdens de migratie. Dan weten wij dat dat gen heel belangrijk is voor de afweer. Dan kunnen we in de patiënten zien als er iets mis is met dat gen. En als dat klopt dan, als wij dat kunnen bevestigen, we kunnen ook manieren bedenken hoe wij de functie van dat gen herstellen.
Je noemde net ook schimmels, hè? Je bent autoriteit op het gebied van het verweer van het menselijk lichaam tegen ziektes veroorzaakt door schimmels. De meeste associëren ziektes voornamelijk met bacteriën en virussen. Hè? Maar tot mijn grote schrik zag ik ter voorbereiding op dit gesprek dat mensen met een verminderde afweer echt dood kunnen gaan aan een schimmel.
Absoluut. Dus we realiseren ons niet. Vooral omdat de gezonde mensen die niet een afweerstoornis hebben, relatief weinig schimmelinfecties hebben of tenminste levensbedreigende schimmelinfecties hebben. We hebben heel veel schimmelinfecties in het algemeen. Soms krijgen we nagelschimmel en soms krijgen we schimmel in de mond. Of het is ook helaas relatief veel vaginale candidiasis in de populatie, in de vrouwen. Dus, maar die zijn vervelend, maar eigenlijk niet levensbedreigend.
Dus die zijn vrij oppervlakkig?
Die zijn vrij oppervlakkig op de huid- en slijmvliezen. Helaas, bij de mensen met een afweersysteemprobleem, dan krijgen ze ernstige infecties, dan gaan de schimmels, dringen ze binnen in het lichaam, dan krijg je een zogenaamde systemische infecties, dus overal gaan de schimmel groeien en die mortaliteit in die infectie is heel groot, dus tussen de 30% en 50%, dus dat is heel erg ernstig.
Dus mensen met een verminderde afweer, zoals HIV-patiënten, die lopen grote kansen om aan zo'n schimmelinfectie, als dat een systemische infectie wordt, te overlijden.
Dat klopt. Dus patiënten met HIV, vooral de mensen die niet bekend zijn nog en niet behandeld zijn, die in ernstige afweerproblemen komen. Maar ook mensen bijvoorbeeld die behandeld zijn voor een kanker met chemotherapie of mensen die transplantatie hebben, die eigenlijk bepaalde medicijnen moeten slikken om de afweer tegen de transplantaat te verminderen.
Er komt nu bijna iemand binnen waar die denkt, dit is een interview, ga door.
Dus ook de mensen die behandeld zijn voor transplantatie hebben een verhoogd risico voor infecties. Dus in deze groepen mensen die een verminderd afweersysteem hebben, dan kunnen de schimmels heel grote problemen veroorzaken.
Kunnen we daar niets tegen doen?
Ja, natuurlijk wel. Omdat vroeger was de mortaliteit 80-90%. En in de afgelopen 20 jaar zijn een paar stappen gedaan die heel belangrijk zijn voor de behandeling. Er zijn een paar groepen medicijnen, dus antischimmelmiddelen die ontwikkeld zijn in de laatste 20 jaar. Die hebben gedaald de mortaliteit van 80% tot 30-40%. Er is ook een grote vooruitgang in de intensive care units in de hele wereld. Dus dat is ook heel belangrijk. Dan kunnen mensen tenminste tijdelijk, wanneer ze zeer ernstig ziek zijn, komen en goed behandeld worden. Maar nog steeds is er een grote mortaliteit. En wat wij denken is, omdat deze mensen hebben een defect in het immuunsysteem, dat wij ook iets moeten doen aan het immuunsysteem om dat te versterken. En pas dan kunnen wij de volgende stap maken in de verminderen van mortaliteit in deze patiënt.
Want voor het goede begrip, er is nog geen vaccin tegen schimmelinfecties.
Helaas niet. De schimmel zijn eigenlijk de groep micro-organismen waar wij nog steeds helaas geen enkele vaccin hebben. We hebben veel vaccinen tegen bacteriën, tegen virussen, maar helaas nog geen vaccinen tegen schimmels. Er zijn wel twee in ontwikkeling. We moeten even zien of die succesvol zijn. Dat zou heel erg mooi zijn. Maar tot nu toe, dat hebben we niet.
Maar een van de grote verdiensten van jou en je team is de ontdekking dat het verweer van de mens tegen een bepaalde schimmel die bloedvergiftiging veroorzaakte, de candida-schimmel, dat genetisch bepaald is. De candida albicans, die eerst maar even bij de kop pakken. Wat is dat?
Nou, candida albicans is de meest voorkomende vorm van candida. In feite is in principe, als we een goede afweer hebben, een relatief onschuldige schimmel. Die hebben wij bijna allemaal op de huid en de helft van ons hebben dat in de darmen. Dus bij mensen met een gewone, normale afweersysteem is dat helemaal geen probleem. Dat kan gevaarlijk worden alleen maar mensen met een afweerprobleem. Nou, dat kan in sommige mensen natuurlijk door behandelingen die wij doen en dat is niet genetisch. Maar er zijn helaas ook mensen die door een defect in de DNA hebben ze een heel hoge gevoeligheid tegen de schimmelinfecties in het algemeen en candida albicans in het speciaal. En daar hebben wij ontdekt inderdaad een aantal van deze afwijkingen, een aantal van deze genetische problemen die verhoogde gevoeligheid voor candida albicans kunnen veroorzaken.
Dus als je weet dat er een genetisch defect is waardoor die afweer tegen deze candida albicans niet goed is, zou je dat kunnen oplossen door bijvoorbeeld het DNA weer te repareren?
Dat klopt in principe. Theoretisch is dat wel zo. En stap voor stap worden veel onderzoeken gedaan in die richting. Dat heet gentherapie. We zijn net niet zo ver op dit moment. Maar ik ben van overtuigd dat in de nabije toekomst, en dan praat ik niet over 1000 jaar, maar wel misschien in de volgende tientallen jaren, steeds meer van deze genetische defecten behandeld kunnen worden door gentherapie. We kunnen ook iets anders doen als wij precies de gen weten, zoals wij nu doen. We kunnen precies onderzoeken welke zijn de mechanismen, de immunologische mechanismen, de afweermechanismen die defect zijn, dat doen we. En die kun je ook herstellen. Zelfs als de DNA niet hersteld is, dan kun je wel tenminste een afweerproces herstellen. Net zoals bijvoorbeeld bij patiënten met diabetes, met suikerziekte. We weten dat insuline defect is. We kunnen dat niet repareren in de DNA op een of andere manier, maar we kunnen wel insuline geven. Op deze manier, als we weten wat deze patiënten missen, dan kunnen wij iets extra geven.
Je hoort dat er ook veel goede bacteriën in ons lichaam zitten. Als het over bacteriën gaat, zijn er ook goede schimmels?
Dat is minder bekend eigenlijk. Dat is ook een onderwerp die heel erg interessant is en daar wij ook een beetje meer onderzoek willen gaan doen, omdat niet veel mensen hebben gekeken naar de positieve effecten van de schimmel. Ik denk zelf inderdaad dat heel waarschijnlijk bepaalde effecten, ook van candida albicans, die wij net besproken hebben, positief kunnen zijn. In principe in een gezonde mens, candida albicans, kan versterken sommige afweermechanismen tegen bacteriën. Dus het zou best kunnen zijn dat candida ook koloniseert onze slijmvliezen en huid voor een bepaalde reden.
Ja, want je zou zeggen, evolutionair gezien hebben wij dingen die we hebben om ons te beschermen. Dus dat zou misschien voor die schimmels ook kunnen gelden. Maar dat zou dan nog nader uitgezocht moeten worden.
Precies, dan moeten we nog goed uitzoeken. Dat is nog een hypothese, dat is nog speculatie. Maar er zijn wel indirecte aanwijzingen dat het klopt. En we willen wel inderdaad ook in deze richting onderzoek doen.
Behoort dat tot een grote uitdaging op je vakgebied? Als ik aan jou vraag van, nou, wat zijn nou de grote uitdagingen die je voor je ziet in jouw vak?
voor mij de grootste uitdaging is op dit moment een goede vorm van immunotherapie. Dat betekent versterken, een therapeutische versterking van het immuunsysteem te kunnen doen in infectieziekten. Dat is nu heel mooi gelukt in auto-immuunziekten. Het is heel mooi nu, sinds 2-3 jaar, dat lijkt dat immunotherapie in kanker is een van de belangrijkste ontdekkingen, en dat kunnen we wel doen. Dat is nu de tijd om hetzelfde te doen voor infectieziekten. Dat is volgens mij de belangrijkste onderwerp voor ons en de belangrijkste taak voor ons in de komende jaren.
Dus die 2,5 miljoen, die komt heel erg goed van pas. Die ga je hier aan besteden?
Absoluut, dat is nummer één. Nummer één doel die wij hebben, die ik heb ook met de 2,5 miljoen van Spinoza. Een betere manier van immunotherapie te bedenken, een meer efficiënte vaccinatie, om te combineren de aangeboren immuniteit met de specifieke immuniteit, en manieren te vinden hoe wij in patiënten met een verstoorde afweersysteem dat te herstellen en te verbeteren door middel van immunotherapie.
En concreet gezegd, wat ga ik daar praktisch van zien? Wat verandert er praktisch in de wereld als je zegt, dit ga ik onderzoeken, en daar komt natuurlijk een praktische toepassing van, dat je infectieziekten beter kunt gaan bestrijden?
Ja, bijvoorbeeld het idee die wij willen gaan testen is om te kijken bij patiënten met sepsis, met ernstige infecties, ten eerste onderzoeken, hebben ze wel of niet een verstoord immuunsysteem? Als ze een verstoord immuunsysteem, dan meteen toepassen bepaalde vormen van therapie. We gaan personaliseren, dus per patiënt de therapie ontwikkelen, dat elke patiënt krijgt wat hij nodig heeft. Dus niet iedereen zal immunotherapie nodig hebben. Dat kan ook in sommige gevallen, als wij niet wijs dat doen, nadelig kunnen zijn. Maar we gaan dat ten eerste diagnosticeren in elk patiënt en per patiënt behandelen met op de goede manier de precieze mechanisme die niet goed loopt.
Wat zie je als het geheim van succes in de wetenschap?
Enthousiasme en passie te hebben voor wat je doet. Dat is de enige, denk ik, dat je nodig hebt. En natuurlijk, veel werken, hard werken en veel tijd aan besteden, maar enthousiasme. Als je enthousiasme hebt, dan is de tijd die je aan besteedt, wat je doet, dit is een plezier en niet moeilijk.
En dat had je al jong. En dat heeft jou ook in Nederland gebracht, door vasthoudend te zijn. Heel goed. Maar nog even als laatste, op de site, want je hebt ook een eigen site, zag ik dat je nog andere interesses hebt, want je hebt ook een science fiction boek geschreven. Daar heb je ook nog tijd voor tussendoor. Ligt daar ook een passie?
Ja, dat wel. Inderdaad, ik lees science fiction vanaf toen ik 10 was. Toen heb ik ontdekt Jules Verne. En ik heb alles gelezen wat Jules Verne heeft geschreven. Eigenlijk heeft hij een ontzettend groot invloed gehad op mijzelf als mens.
Welke invloed dan?
Nou, de imaginatie, de verbeelding, dingen te bedenken die er nog niet zijn. En dat vind ik nog steeds fantastisch. Ik lees nog steeds heel veel science fiction. En ja, één keer heb ik geprobeerd om iets zelf te schrijven. En dat heb ik wel gedaan. Het is wel leuk. Het is niet een de beste deel van mijn werk, maar dat maakt niet uit. Ik heb veel plezier gehad om dat te doen.
En dat is ook heel belangrijk.
Absoluut, dat is het belangrijkste.
Dankjewel, Mihai Netea. Ontdekkingsreiziger in de wetenschap dan maar, denk ik, naar Jules Verne. Dankjewel.
Ook bedankt.
En de luisteraars zeg ik bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Kan je er geen genoeg van krijgen? Eerdere uitzendingen op www.dekennisvannu.nl/podcast. En luister je online met een smartphone of tablet, kan je je abonneren op de podcast. Dan krijg je onze afleveringen automatisch binnen. Gebruik bijvoorbeeld de podcast-app op de iPhone en iPad en Podcast Republic of Podcast Addict op Android of tablet. Deze apps zijn gratis en je vindt ze in de App Store of Play Store. Heel graag tot de volgende podcast.